De perfecte remake is geboren. Dit is de week met XBNL. X gon' give it to ya. Fuck, wait for you to get it on your own. X gon' deliver to ya. Sorry. Niet op pauze zetten. Ja. Om deze podcast te beginnen met de wijze woorden van Dandruff Wookie. Slagroom op een drol maakt nog geen bosje bol. Even het wijze woorden om mee te beginnen, jongens. Welkom, beste kijkers en luisteraars. Het is weer tijd voor een nieuwe aflevering. Nummertje 243 alweer van de week met XBNL. Leuk dat jullie er live bij zijn, lieve kijkers en luisteraars. Leuk dat jullie weer luisteren, uiteraard. En warm welkom ook aan mijn medepresentatoren vanavond, Renko en Rick.
Hoi.
Hi.
Niels, ik wil je niet uit tempo halen, maar mag ik iets uit jouw titel rectificeren?
Nou, gaan we nu al de titel, of gewoon nu al kritiek leveren of zo?
Nee, dit is gewoon een kleine vergissing, want je had het over de beste remake is geboren, hè? Mm-hmm. Maar die Sea of Thieves Deluxe 2023 editie is gewoon een deluxe editie.
Dat is geen remake. Nee. Ja, dat klopt. Daar ben ik heel erg bewust van. Ja. En sterker nog, ik ga dat nieuwtje nu helemaal naar achteren verplaatsen ook. Ik heb er geen zin om aan het begin. Ik wilde eerst geen 10 minuten nieuws segment gaan doen, maar nu misschien wel. En dan is het gewoon 10 seconden nieuws en dan is dat het gewoon.
Ja, ik wil gewoon.
Sea of Thieves. Okay. 5 seconden nieuws segment. Sea of Thieves heeft een deluxe edition. Goed, volgende.
Oké, doei.
Ja, er is deze week niet zo heel veel boeiend nieuws, of niet baanbrekend nieuws of zo. We zullen om die reden ook geen chockvolle 10 minuten het nieuws segment hebben zoals vorige week. Het is niet nodig. We hebben wel twee grote reviews, waarvan één te maken heeft met de titel. Het is geen Sea of Thieves, kan ik je vast vertellen. Deze week hoor je over de E3. Ghostwire Tokyo, hè, voormalig PS5 exclusive, komt uit de Xbox. Uitstel van Activision Blizzard deal. Er is zelfs sprake over een nieuwe Xbox. Maar goed, dat is ook weer zo'n open deur dingetje. Maar goed, whatever. Diablo 4, Far Cry 5 komt langs. Redfall, Starfield krijgt 18+, 18+ rating. En FIFA gaat zelf FIFA games maken. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. groot nieuws. We waren ook een beetje klaar mee om dan elke keer weer 10 minuten te gaan praten over de Activision Blizzard deal. Het enige wat er bekend is deze week is dat besluit van de Activision Blizzard deal is uitgesteld van 25 april naar 22 mei. Ja. Ik denk van ja, het duurt al lang genoeg. Dus wat dat betreft, waarom dan weer en waarom überhaupt uitstel, weet je wel. Maar goed. Ze geven de tijd volgens mij aan Microsoft om weer met remedies te komen. Of hoe de fuck noemen ze dat al? Van die oplossingen om het allemaal beter te gaan maken of zo.
Ja, om die remedies wat beter te bestuderen, omdat Microsoft natuurlijk, dat is nog wel, ja, ook niet om het hier nu weer 10 minuten over te hebben, maar ze hebben natuurlijk een aantal van die cloud service diensten, hebben ze 10 jaar contracten mee gesloten en
dat trekt ze ook uit de hoog goed hoor. Ja, we hebben dan een keer met Boosteroid. Ja, what the fuck is Boosteroid?
Ja, ik had er serieus ook nog nooit van gehoord, maar wat mij het nieuws vooral zei, is dat de zorgen meer georiënteerd zijn rondom de monopolie in de cloud gaming. En Microsoft lijkt nu alles aan te grijpen om allerlei deals te sluiten. Nou, we zagen al eerder volgens mij GeForce Now voorbij komen. En nu zijn er dus ook allerlei kleinere partijen waar ze 10 jaren deals mee gesloten hebben. En wat ik van de berichtgeving begreep, is dan de tijd die nu verlengd wordt nodig om die deals ook op waarde te schatten en hoe zitten die deals nou eigenlijk in elkaar. Dat was ook eigenlijk de kritiek die de FTC had op Microsoft en hun 10-jaren plan voor Call of Duty. Dat FTC zei van ja, leuk en aardig dat jullie dit aangeven, maar we hebben nog geen enkel document daarvan gezien. Nou, of dat zo is, weet ik niet, maar dat was in ieder geval het argument dat zij deze week naar voren brachten. Al met al lijkt die boel wel behoorlijk te vertragen in de zin van, ja, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar ik zie toch steeds van die data die telkens weer met een maand of twee verschoven worden en nu dus ook weer. Ja, of dat een goed teken is of niet, dat kan ik niet inschatten. Waar ik wel van baal is, ik ben zo klaar met deze zaak. Ja, toch maandenlang domineert dit al het nieuws en heb ook een beetje het idee dat andere initiatieven daardoor niet, nog niet de aandacht krijgen die ze misschien zouden willen in dit stadium. Ja. Dus voor mij mag het wel een keer opgelost worden.
Ja, het lijkt ook gewoon allemaal nutteloos te zijn. Alles wat tegenaan wordt gegooid, van die wanhoopspogingen van Sony, weet je wel. Dat stelt het alleen maar uit, maar you can't stop the inevitable of zo.
En ze zoeken gewoon allerlei redenen om vooral de boel tegen te gaan houden. En als het niet Sony is, dan is het wel de CMA of de FTC. Er waren van de week ruim 10 ontwikkelaars die allemaal aangegeven hebben van, joh, laat die dier lekker doorgaan. Wij zitten er echt niet mee.
Ja.
Waarschijnlijk is het zelfs gewoon wel goed voor de concurrentiepositie van Microsoft in dit hele
De Falcon zegt dat mooi treft, T. Die zegt, welkom in de gamewereld, waar zelfs de rechtszaak wordt uitgesteld.
Ja. We want to give you the best possible experience. Ja, Rob.
We want to give you the best verdict. And we need more time to give you the best verdict from this.
Oh, dat zou toch hilarisch zijn dat de FTC of de CMA zegt...
Ook via Twitter.
Cyberpunk-achtige notitie de wereld inslingert.
Ja, precies.
Met van die meest loze marketingtermen die je maar kunt bedenken. Ja. Dat lijkt me heerlijk.
We willen ons, de mensen die dit volgen tevreden houden. En we willen aan de verdachting of wat doen.
Ja, jullie feedback is waardevol.
Waardevol, ja.
Het is ook echt gewoon wachten totdat er eindelijk eens een keer een ontwikkelaar is die zegt van die gewoon de waarheid vertelt. Ja, jongens, het product dat wij jullie aan willen bieden op dit moment is gewoon ruk.
Ja.
Dus back to the drawing board.
Ja. Inderdaad, ja. Ja, mooi man. Aansluitend op wat we hebben, een soort van het bruggetje van het verhaal is Sony. En vooral het gejank van Sony natuurlijk. Dus ik wil alvast een bruggetje maken naar Diablo 4. Daarvan kwam van de week naar voren van... Diablo 4 komt niet in de Game Pass volgens Blizzard zelf. Blizzard is de ontwikkelaar van Diablo. En ik zeg in dat artikel ook al van... Ja, maar je gaat ook niet... Al zou die wel in de Game Pass komen... Dat zou je nu niet naar buiten brengen dat hij in de Game Pass komt. Weet je, dus tuurlijk ga je dat zeggen. In dit stadium, ook met die rechtszaak... Is het überhaupt niet echt handig om dat soort zaken te gaan uiten. En als dat wel zouden doen, zou je gelijk Sony al jankend aan de deur bij autoriteiten zeggen. Maar kijk, de titel komt naar Game Pass, dat is niet meer eerlijk. Dus dat wordt het sowieso niet.
Ja, maar die komt toch naar Game Pass. Ik bedoel, daar hoeft het niet zo moeilijk over te doen.
Lijkt mij toch ook. Ja.
Als die deal doorgaat, dan misschien niet direct. Hè, Diablo 3 zal wel meteen op de service komen te staan, gok ik. Maar ja, deeltje 4, dat misschien niet op release, maar die gaat echt wel
precies,
komen.
Ja, precies, ja. Misschien niet
maar interessant is natuurlijk waarom Rod Ferguson gedacht heeft om afgelopen week aan te geven dat Diablo 4 naar de Game Pass komt. Er was helemaal niet een soort van brede roep of zo om, of althans, er is natuurlijk al langer gespeculeerd over Diablo 4 naar de Game Pass. Maar dat is eigenlijk al sinds überhaupt de overname intenties aangekondigd zijn vorig jaar. Ik denk eigenlijk dat de voorverkoop tegenvalt van deze game. En dat wellicht te maken heeft aan de hele Xbox en PC kant. Van spelers die afwachten met deze game kopen. In de hoop dat die in Game Pass komt. En dat Blizzard nu ziet van weet je, we hebben jarenlang aan een game gewerkt. En de voorverkoop, de targets daarvan halen we niet. Nou, wat zou een reden kunnen zijn? Gamers anticiperen erop dat hij naar Game Pass komt.
Mm-hmm. Ja. Dat zou heel goed kunnen.
Ja. En dat is natuurlijk in aanloop naar de beta van dit weekend, die volgens mij inmiddels van start gegaan is, tenminste voor degene die erin
precies. Voor degene die 3 uur wachten erop.
Ja, Jeff die had een code en Jeff die zou ermee aan de slag gaan, maar die had 120 minuten wachttijd. Ja, dat word je natuurlijk ook niet vrolijk van.
Nee, precies. Nou ja, het is een beetje zo. Het is misschien wel zo'nzelfde verhaal als met Rockstar. Hè? Die zegt dan ook: nee, er komt echt geen PC-versie van GTA 5. Nee, er komt ook echt geen next-gen-versie van GTA 5. Gewoon puur om ervoor te zorgen dat die verkoop van de huidige versie van GTA 5 doorliep. In plaats van dat het inderdaad stagneerde.
Ja, exact.
Dus zo'n verhaal is het inderdaad wel. Ja, Diablo 4.
Ja, goed. Als je het hebt over Diablo 4, wat dus in juni uitkomt. Vraag me ook af in hoeverre meespeelt, als je, zonder nu weer die discussie van wat er in 2023 komt te herhalen, als je kijkt wat er in 4 maanden uitkomt van games die al meer dan 2 decennia bestaan. Hè, dus echt met enorme fanbases. Dan heb je het over Zelda in mei, dan heb je het over Diablo 4 in juni, dan heb je het over Final Fantasy 16. En dan heb je het over de makers van Skyrim en Oblivion met Starfield in september.
Nou ja.
Ik denk, daar gaan ook koppen rollen, weet je. Er gaan niet mensen, ondanks dat er maanden tussen zitten, Starfield, Diablo 4, Final Fantasy 16, dat zijn games, daar zitten tientallen, zo niet honderden uren in. Ja. En, en voor een deel gaat dat ten koste van elkaar. En ik vraag me af, zeg maar, wat voor invloed dat heeft op, ja, dus ook weer de voorverkoop van Diablo 4. Want het zijn gewoon megaton games die in 4 maanden tijd uitkomen, die, ja, die de geschiedenis eigenlijk van de industrie dragen.
Ja.
Niet als enige titels, maar als je een top 10 lijst zou maken van welke games hebben nou impact gemaakt op gewoon de hele gamegeschiedenis, dan staan deze titels erin.
Ja, maar het zijn wel heel verschillende titels. Het zijn ook echt gewoon verschillende soorten games. Dus ja, het zal ongetwijfeld wel wat invloed hebben. Maar als het nou ook gewoon exact hetzelfde genre was, dan werd het nog lastiger.
Ik zie trouwens een goed punt van Picnic in de chat. Die zegt, na zoveel tegenvallers zijn mensen misschien ook wel een beetje huiverig op pre-orders geworden. Dat kan ik ook wel snappen, ja. Als je wat voor meuker is uitgekomen afgelopen jaren, die op release gewoon niet goed is, dan wacht wel even met je pre-order.
Maar de andere kant van het verhaal is dan weer wel dat Blizzard eigenlijk altijd wel een filosofie gehad heeft van, joh, wij brengen het pas als het klaar is. Ja. En Blizzard zelf heeft ook niet heel veel hele slechte games uitgebracht.
Ja, van Diablo Immortal.
Ja, oké. Maar goed.
Mobile variant.
Ja, maar dat is wel een goed punt van Renko. Want en Diablo Immortal zou natuurlijk kunnen zeggen, ja, je moet ergens een keer proberen om die mobiele markt binnen te dringen. Ja, het lukt wel, lukt niet. Het is ook een beetje hier dan mis, denk ik dan.
Ja. Nou ja, goed. Dus dat. Diablo 4 heeft ook een Ultimate Edition. Uiteraard heel veel games van Blizzard, die hebben altijd allerlei deluxe en ultimate editions met vooral digitale items erin. Dus je krijgt niet in één keer extra fysieke dingetjes of zo. Dus ook bij deze ultimate edition van Diablo 4, die kost $100, krijg je 4 dagen early access. En dan denk ik van, dat early access, jongen, dat is ook weer zo'n uitgekoud kut ding, jongen, werkelijk waar. Dat is zo'n onzin verkooptrucje, gewoon van, nou, dan kan je 4 dagen eerder spelen. Ja, fuck off, man. What the fuck? En dan krijg je een emote erbij, een mount en mount armor. En je betaalt €40 meer of €30 meer voor dit. Nou, ja. Je krijgt een premium battle pass met 20 tier skips. Ja, dat weer, 20 fucking tier skips. Alsof je met Fortnite in de Rocket League gewoon 20 levels erbij koopt. Da Falcon, die doet het ook. En ik krijg ook voor andere games uiteraard. Het is altijd een beetje cross-game items die je krijgt. In World of Warcraft krijg je ook een mount of zo, of een pet. Ja, een mount volgens mij. En in Diablo 3 krijg je een pet. Nou goed, van alles nog wat. Maar ik hoop niet dat het groter wordt elke keer. Want ook bij Hogwarts Legacy was dat early access, man. Rot op. Ga je zeker meer geld betalen als je eerder kan spelen dan de rest. Yes. Hogwarts Legacy vooral, met een single-player game. What the hell.
Ja, nou ja, dat.
Ja. Ja,
en toch werkt het kennelijk, want het is een praktijk die ze al 10 jaar doen. Ik vraag me af, wat moet dat nou? EA heeft daar ook een handje van, hè?
Ik moet zeggen, ik ben nou al een week bezig met Resident Evil 4, die officieel volgende week pas uitkomt. Dat was een hele fijne verrassing, maar al hoe hyped ik ook voor een game ben, fuck off. Ik ga echt geen €20 meer geven, zodat ik 3 of 4 dagen eerder kan beginnen met gamen.
Het is altijd, het is altijd een beetje een soort extra dingetje van, oh ja, en naast die Battle Pass krijg je nog eens een keer 4 dagen early access. Dan een streep halen of zo.
Oh, en hier heb je een pet. En die krijg je alleen maar als je €20 extra uitgeeft voor een of andere waardeloze flut editie.
Ja.
En hij ziet er nog volkomen debiel uit ook. Nou, succes ermee.
Ja, goed. Dus tot zover Diablo 4. Even kijken. We kunnen door naar de E3. Ja, ik wilde eigenlijk eerst de titel E3 doen. Maar goed, het is ook een beetje een uitgekoud onderwerp. Als in dat Xbox heeft aangekondigd van, we zijn er wel met E3. Maar we zijn er alleen maar digitaal. Dus we zijn er niet op de beursvloer. Er was al gerucht, dat is nu bevestigd. Dat wil zeggen dat de grote drie überhaupt, Nintendo, Xbox en PlayStation, niet op de beursvloer aanwezig zijn. Sony was natuurlijk al meerdere jaren niet aanwezig op de E3. En ja, ik had het in een artikel er ook al over. E3 stamt uit een tijd dat media heel anders werden vormgegeven. Er was geen online. Je kreeg alles via een magazine kreeg je binnen, via een tijdschrift. Je kreeg trailers op een cd'tje mee. Van kijk, dit zijn de nieuwste games. Het is zo'n ander tijdperk nu dat de E3 zoals die nu is, is gewoon niet meer relevant. Iedereen kan zijn eigen stream gewoon organiseren. Ik vind E3 meer een soort van feestweek of zo, weet je, waarbij iedereen het gamerschap viert, want daar kijken we heel erg naar uit. Ja. Waar je gewoon met z'n allen superveel leuke games krijgt voorgeschoten die er aan zitten te komen. Mooie nieuwe trailers, weet je al. Dat moeten ze gewoon anders gaan insteken. Als ze dat nu doen, ze willen nog veel te veel beursvloerruimte gaan verkopen, wat ze gewoon niet lukt.
Ja.
Dus ook ja, gezegd, ja, daar gaan we geen miljoenen aan uitgeven. Dag, we gaan wel een eigen stream organiseren. Als we dan geld uitgeven, kunnen we net zo goed zelf iets gaan doen. Ja, en terecht. Ja,
dat zag je eigenlijk al. Hè? Want kijk, nu is natuurlijk, heeft een soort vogelvlucht genomen, doordat vanwege COVID de afgelopen 2 jaar er überhaupt geen E3 georganiseerd kon worden. Dus ontwikkelaars, of en met name publishers, die gingen al naar andere manieren kijken om toch hun game in dat seizoen, zeg maar, want het is kennelijk wel een goed seizoen om games voor het najaar, voor de feestdagen aan te kondigen. Kan ik me ook wel iets bij voorstellen. Zo een paar maanden voordat het feestgedruis losbarst. Dus dat heeft een soort van vogelvlucht genomen, waar we daar de jaren daarvoor überhaupt al genoeg ontwikkelaars zagen die wel in die E3-periode aanwezig waren, maar niet fysiek. Hè? Dus ook Xbox was al, volgens mij, al minstens 2, misschien 3 of 4 jaar wel, gewoon niet meer op de beursvloer aanwezig. Had gewoon hun eigen toko afgehuurd en deed in diezelfde week ook hun show. En nou ja, zo waren er natuurlijk meer publishers. En ja, goed, die COVID-periode heeft dat allemaal versneld. En ja, dus hebben zij ook gemerkt, die organisatie die daarachter zit, van ja, oké, we zijn eigenlijk gewoon overbodig aan het worden. En mensen gaan niet meer. Ja.
Maar ik denk, hoeveel kansen liggen er nog niet om het gewoon digitaal te gaan doen? Helemaal digitaal. Dus beursvloer weg. Probeer dan te monetizen dat je gewoon iets van een pas aanbiedt of zo. Een digitale pas. Waarbij je goodies krijgt. Zoek partners, weet je al. Zoek partners waarbij je gewoon à la Twitch drops dingetjes krijgt voor je games. Een week lang feest met z'n allen op T3. En je krijgt de beste streams. Weet ik veel. Je kan nog iets bouwen digitaals. Ze lopen er echt
een
stuk op.
Nee, andere partijen hebben dat nu eigenlijk gewoon overgenomen. Hè? Dus volgens mij is het IGN die Summer of Game Fest organiseert. Ja. Die hebben veel tractie gekregen afgelopen jaren. En terecht, die hebben dat ook gewoon leuk georganiseerd. Nou, Gamescom was al heel groot, is ook niet kleiner geworden. Heeft volgens mij ook afgelopen jaar een soort van hybride constructie aangeboden. Dat je online als pers zijnde dingen kon volgen, maar ook op locatie kon zijn. Ja, de E3, daar zal te veel geld zal daarin een rol spelen. En ja, nu trekken ze aan het kortste eind. Het is ergens ook jammer, want ik vind die periode van het jaar wel heel leuk. Weet je, dat ja, alles in een week gaat het gewoon alleen maar over games en samen enthousiast zijn. En dat, ik hoop wel dat dat blijft. Ik weet niet hoe, Renko, hoe jij daarnaar kijkt, maar ik vind dat een leuke periode van het jaar.
Ja, het heeft altijd wel wat. Het is toch iets waar je naar uitkijkt. Je hoopt elke keer ook stiekem weer op nou ja, wat nieuwe aankondigingen, wat verrassingen, wat dingetjes. Ja, daar tegenover staat wel dat eigenlijk het complete draaiboek van de E3, van wat er gepresenteerd gaat worden, altijd ver van tevoren al op straat lag. Dus ja, dat haalde de magie er dan weer een beetje af. Maar ja, ik hoop dat ze, nou ja, dat ze dan inderdaad gewoon lekker zelf die shows maar wat gaan uitzenden. Ja. En dat vooral de Gamescom blijft. Want ik moet zeggen dat ik dat contact op die beursvloer met die uitgevers, dat ik dat toch ook wel heel leuk vind.
Ja.
Ja, in Thailand dit jaar toch? Gamescom?
Ja, daar gaan we hem naartoe verplaatsen, ja.
Ja. Ja, misschien wel leuk, Niels, lekker, om luisteraars wat te vertellen over onze plannen. Tenminste, ze zijn nog niet helemaal uitgedacht. Maar
ik had zeggen, ze even niet als ontwikkelaars of als een release data geven die we niet kunnen waakmaken. We zijn nog in concertfase, dus laten we maar niks doen. We gaan nog geen trailer naar buiten brengen als we nog geen game hebben. Waarover later meer. Maar ik zag net trouwens even een heel klein zijweggetje. Ik zag laatst of net de beelden van Ori. Die heb jij er nog laatst uitgespeeld, toch? Of niet, Rick?
Die heb ik nu voor de derde of vierde keer uitgespeeld. Ori and the Blind Forest. We zagen net beelden van Ori and the Will of the Wisps. Nee, ik had hem op de Switch heb ik hem. Allebei de Ori's. En ik had ze daar nog niet op gespeeld. Ik dacht van, even lekker kijken hoe die daarop speelt. En ja, dat is echt zo'n game. Zeker die eerste, The Blind Forest. Als je daar eenmaal mee bezig bent, dan wil ik hem ook gewoon uitspelen. Ik vind zo'n echt nagenoeg perfect level design, jongen. Met name die laatste levels, Mount Huru. Die vulkanen, dat vuur. En dan hoe alles, al die tricks die je als Ori leert, hoe dat samenkomt en hoe je dat ook nodig hebt in het, in het platformen. En dan dan dat echt dat finale stuk, dat die vogel zo achter je aangaat en je eigenlijk foutloos 2 minuten lang moet platformen om het te overleven. En om dan, ik vind het echt een fantastische game, jongen. Het staat echt in mijn top 10 alle tijden. En Ori and the Will of the Wisp ga ik komende week oppakken op de Switch. Dan heb ik die ook maar weer gehad.
Ik zie hier in de chat van Evil Terror zegt, mensen mij maar voor gek verklaren als ik Control 3 keer uitspeel. Maar ik heb nog hier iemand die nu aanwezig is, die speelt ook spellen gewoon 4 keer uit. Wat doe je, Renko?
Hè? ik weet van niks.
Moi, je?
Nee joh, ja. Resident Evil 6, of Resident Evil heeft gewoon 6 of 7 verschillende...
Eindes, dus ja.
Ja,
versies, per stuk.
Ja, dan moet je Skyrim hebben, die heeft echt 15 versies. Eentje voor de koelkast, eentje een Legendary Upgrade. Ja. Goed, voormalig PS5 exclusive Ghostwire Tokyo komt naar de Xbox en ook gelijk in de Game Pass in april, 12 april wel te verstaan. Ik zag eerst de aankondiging van de PS5, want die heb ik ook. En daar stond in één keer in van, volgende maand Ghostwire Tokyo bij PS Plus. Toch, sick. Echt, een paar minuten daarna lees ik, komt er gewoon naar de Game Pass en de Xbox. Nog beter. Ja, daar heb ik wel echt zin in, kijken wat voor game dat is. Ik ben er trouwens niet, ik ben in Japan, helaas. Maar als ik terugkom, gooi ik hem op de backlog en ga ik hem zeker spelen. En over Xbox gesproken, jongens. Ik las een artikel waar staat dat Microsoft al bezig is met een next-gen console. En ik vind, in het land der open deuren zit er wel echt een hele grote. Dus net als met, jongens, ik ook zelfs bezig met een nieuwe GTA. Dan, oh shit. Laatst was er voor mij wel een document of zo van Sony, dat Sony met PS6 bezig is ook al. De vraag is natuurlijk met Microsoft... Hij heet natuurlijk Xbox Series S en X. Of dan een Microsoft Series T komt. Of U, of B, of C, D, E, F, G. Dus ik ben heel erg benieuwd waar ze mee komen. Ik ben ook benieuwd wanneer ze daarmee komen. Ik weet wel dat bijvoorbeeld bij de Switch is er ook al sprake van een Switch 2 die al volgend jaar zou kunnen uitkomen. Mm-hmm. Ja, goed. De Switch is natuurlijk al een stukje ouder. Dus wat dat betreft mag het ook wel. Ja. Hoewel ik de Switch nog altijd relevant vind hoe die nu is. Het is niet zo dat ding een upgrade nodig heeft om voor te bestaan. Ik zou ook zeker als ik hun was gewoon in hetzelfde ecosysteem blijven ontwikkelen voor Nintendo. Want alle Xbox. Want dat ding is wel een groot succes.
Maar ik was vorig weekend was ik een paar dagjes in een landelhuisje. Dus ik had de Switch mee voor Ori onder andere. Ja. En toen was ook net het nieuwe seizoen van Fortnite gereleased. Mm-hmm. En ik dacht van, dan ga ik dat gewoon, want Fortnite heeft cross-progressie. Dus je kan gewoon je Epic-account downloaden op de Switch en kon ik daar verder spelen. Dus dat had ik ook gedaan. En ik moet wel zeggen dat ik toen voor het eerst echt sterk het gevoel had van, dit is wel echt outdated. Om eigenlijk 2 voornaamste redenen. Laadtijden waren gewoon niet te doen. Het gebeurde regelmatig dat de game inladen op de Switch, terwijl ik al in de battlebus zat. Dan ben je dus meer dan een minuut aan het wachten. Dus dat was 1. En 2, je hebt gewoon bij Fortnite, is dat denk ik ook wel een game die veel rekenkracht vraagt. Best wel mooie grote open wereld, veel details.
Ja.
Maar op de Switch resulteert dat er dus in dat je gewoon de grassprieten en alles daaromheen gewoon voor je neus ziet inladen. Dus je ziet echt letterlijk op het moment dat je die battlebus uitspringt, zie je een paar boompjes op de grond. En naarmate je dichterbij komt, laat die wereld wel meer in. Maar het blijft aan het inladen als je aan het spelen bent. Ook als je eenmaal in de wereld zit. En je zou verwachten, nou, op een bepaald moment, dan is die de hele wereld wel ingeladen. Maar het blijft. En ik vond dat irritant. En ik dacht toen van ja, kom maar op met een Switch 2. Ik hoop inderdaad wel wat jij zegt, Niels, binnen hetzelfde ecosysteem, dat je niet weer Mario Kart.
Ja, zou ik zeker doen. Precies. Dat is voor mij heel erg outdated. Voor mij gaan ze echt gewoon verder met het eigen ecosysteem, ja.
Dat moet nog. Het blijft wel Nintendo, hè. Die zijn heel makkelijk in gewoon zeggen van, klaar, dit is nieuw en succes ermee.
Ja. Wat je wil voorkomen is dat je een Wii U krijgt. De Wii was razend populair. Kreeg de Wii U was in één keer weer een flater, omdat iedereen die games opnieuw moest kopen voor een nieuwe console.
Ja, dat ook, maar ook in de naam. Oh, we hebben een Wii en dit is een Wii U.
Wii U.
Ja, en wie kocht dan allemaal die Wii's?
Ja, dat is...
Dat waren vooral die huismoeders en die omaatjes en zo. En weet ik het wat. Het was echt gewoon een casual doelgroep. En die hadden geen klote verstand van consoles. En ineens is er een Wii U. Ja, wat is dat dan?
Ja.
Dus.
Ja.
Dat hielp niet mee.
Voor de Switch heb ik met de Prime gekocht. De remaster. Ik had een cadeaubon van bol.com. Dacht, ja. De game is €36. Let's do it. Naar Japan ga ik met de Prime opnieuw spelen. Yes!
Ja, oké. Okay. Ja.
Vind ik ook. Waar waren we? Dus nieuwe Xbox, ja. Nieuwe Xbox, vinden we dat al relevant? Nou, ik zeg, want ik bedoel, Evil Terror zit in de chat. Nou, meer power voor de Switch is wel gewenst. Ook misschien als je kijkt naar de games als Pokémon, die vorig jaar uitkwam, die toch technisch niet helemaal lekker liepen. Dus dan misschien toch wel een nieuwe Switch, inderdaad.
Ja,
maar de Xbox Series X, jongens. Is daar al een nieuwe voor nodig? Of is iets van, nou, probeer maar eens games te maken die überhaupt kracht gebruiken van dat ding.
Ja, dat laatste, denk ik.
Ja. Nee, ik heb echt nog steeds, na 2,5 jaar, het gevoel dat we nog in... ik heb het nog steeds over next gen. Af en toe steeds minder wel. Dat is voor mij wel een teken van, ja, het voelt nog niet als een volwaardige console waar echt al games helemaal voor geoptimaliseerd zijn uitgekomen. Precies. En dat je dan het gevoel hebt van, nou, we zitten nu tegen een plafond aan te duwen. Ik denk eigenlijk dat de game die Renko afgelopen week gereviewd heeft, misschien wel eens de eerste echte next-gen experience zou kunnen zijn geweest. Maar dat horen we straks ongetwijfeld. Dus ja, voor mij hoeft er echt nog geen Xbox Series XL of weet ik veel wat
tussen. XL?
Nee, nou weet je, ze moeten gewoon gaan kappen met het ontwikkelen voor die oude Xbox. Voor de Xbox One. Dat vertraagt de hele zooi. Dat zorgt ervoor dat je nu niet de maximale kracht van de Series X kunt gebruiken. Dus zolang ze daar nog voor ontwikkelen, ja, dan heeft het helemaal geen zin om een nog krachtigere Xbox uit te gaan brengen.
Ja. Nou, dus sowieso de komende 2 jaar verwachten we eigenlijk helemaal geen upgrade van de X. Dat is misschien maar goed ook. Of misschien al 2025 wel. En dan zo natuurlijk, ja, dan krijgen we ook GTA 6 natuurlijk. Hè? Eind 2024, begin 2025. We moeten natuurlijk nu de titel van de Xbox of deze podcast al aanpassen voor clickbait. GTA 6, prognose 2025. En dan krijg je ook weer een versie voor de Xbox Series X. En dan weer een nieuwe versie voor de nieuwe console generatie. En dan hebben ze weer dubbel inkomsten bij Rockstar. Daar worden ze weer geil van. Nou goed. Even kijken. Over gaafste dingetjes gesproken en upgrades, noem maar op. Far Cry 5 heeft laatst een 60 FPS boost gekregen. Dus als je denkt, nou, Far Cry 5 moet ik stiekem nog een keer spelen. Of die wil ik opnieuw spelen, want het is best wel een hele goede game. En ook heel erg leuk om co-op te spelen. Eigenlijk een 60 FPS boost. Is het genoeg om gelijk een game opnieuw te gaan spelen? Ja, waarschijnlijk niet. Volgens mij liep die al vrij soepel op de Xbox, maar dat kan aan mij liggen. En verder is er niet heel erg veel gedaan met die game. Dus.
Maar... Ja, dus echt die FPS boost, hè? Volgens mij ter ere van het 5-jarig jubileum van deze game. Ik dacht, trouwens, ik zeg FPS boost, maar dus hij draait nu 60 FPS native. En het punt dat ik wilde maken is dat hij volgens mij op de Series X al een 60 FPS boost had. Nou, moet je mij niet vragen, wat is dan het verschil daartussen? En is dat merkbaar? Dat weet ik niet. Dat zou je dan eens moeten gaan bekijken, maar... Ja, dus voor mij niet genoeg reden om deze game opnieuw op te pakken. Nee, hoe vet die trouwens ook is, want ik vond dat wel een hele sfeervolle Far Cry.
Ja, nou goed. Het grote verschil is voor mij nu dat hij inderdaad dus native 4K 60 fps loopt en niet upscaled. Ik denk dat het verschil is. Oké, we gaan door naar de twee games die dit jaar veel besproken zijn. Het gaat om Redfall, die komt 2 mei uit. En we hebben Starfield, die komt 6 september uit. Starfield krijgt in Australië een 18 plus rating. Dat komt door het gebruik van drugs in de game. En daar ben ik heel erg benieuwd wat dan die drugs zijn, weet je wel. Gaat het dan om een soort van een sci-fi variant van Skooma, van wiet in Skyrim? Of is het dan toch iets anders? Wat dat betreft, kijk, bijvoorbeeld in Cyberpunk was het echt een serieuze thema. Maar goed, ik zou het niet weten.
Het kan ook zomaar iets zijn als illegale medicijnen of weet ik veel wat. Ze zijn in Australië vrij preuts als het komt op middelengebruik of geweld in games en dat soort dingen. Ze plakken daar er al heel gauw een 18 plus rating op.
Ja, dat blijkt. Er staat trouwens ook in het artikel van, ze hebben ooit in een stream gezegd van, toen met die grotere stream van Todd Howard, dat Neon is een pleasure city. Als enige locatie waar je ook legaal Aurora-druk mag gebruiken. Dus goed, we zien wat het allemaal inhoudt. En Redfall heeft een nieuwe trailer gehad afgelopen week. Die laat Rick al heel mooi gelijk zien. Ik vond het een goede trailer. We pakken er gelijk een vraag bij van Evil Terror. Die zei namelijk in de Discord van dat voor mij Molotov was daar vrij enthousiast over. Maar ik loop er warm voor. Hoe zit het met jullie? Lopen jullie er warm voor? Vraagt Evil Terror. Renko, heb jij hem gezien?
Ik heb hem niet gezien.
Rick,
en
heb jij hem?
Ik moet ook zeggen, ik loop ook niet echt heel warm voor deze game. Nee, op de een of andere manier trekt het me niet.
Oké. Okay. Ja. Kijk.
Dit was een story trailer. Dus, en op basis daarvan heb ik wat twee dingen die mij opvielen. Het verhaal leek me namelijk best wel interessant om even aan te haken op Evil's vraag. Dus daar kijk ik wel in zekere zin naar uit. Ja. Waar het op hoofdlijnen over lijkt te gaan is dat er een groep soort van doorgedraaide wetenschappers is geweest die een soort van onsterfelijkheid aan het nastreven waren en zichzelf daarin verloren zijn. Ik denk wel dat dat kan leiden tot interessante verhaalgedreven gameplay. Ik hoop wat dingen in de wereld dan te vinden die wat over die experimenten vertellen. Ik denk dat er best wel wat games zijn die soort vergelijkbare concepten gehanteerd hebben en dat daar ook goed heeft uitgepakt. Atomic Heart bijvoorbeeld, om bij een recente game te blijven. Wat mij opviel in deze trailer, en daar maak ik mij wel meer zorgen over dan ik afgelopen maanden had, is dat die wereld ontzettend leeg oogt. Dus wat je zag in deze trailer is stilstaande vijanden, 1, heel soms 2 in beeld. Het oogde allemaal wat simpel in de gameplay. En dus vooral heel erg leeg. En nou kan dat twee dingen doen bij dit type game. Dat kan iets onheilspellends met zich meebrengen, wat ten goede komt van de sfeer. Ja, maar het kan ook gebrek aan creativiteit zijn en weinig invulling.
Dus
voor mij nog een beetje de vraag.
Ik zit op één lijn. Ik heb hetzelfde als Renko eerder gezegd. Ik heb vanaf trailer 1 al gedacht, het ziet er leuk uit, maar ik loop er ook niet echt warm voor. Maar de bedenkingen die jij bij deze trailer hebt, Rick, dat heb ik inderdaad ook wel. Ik denk wel dat het een soort van onderdeel is van de meest serieuze toon van de game, dat het zo leeg en verlaten is. Ik werd wel enthousiaster van het verhaal inderdaad ook. Dat van, maar dit is in ieder geval wel een basis of zo waar ik mee kan werken. Ik ben alleen nog steeds niet, ik weet niet wat we moeten verwachten nou van deze game, gameplay technisch. Is het een Back for Blood waar je van punt A naar B moet, iedereen moet slachten en dan weer naar een nieuwe hub gaat of zo? Weet je, wat wordt er voor jou verwacht? Moet je naar een soort van centrum van wetenschappers toewerken? Weet je, moet je de bazen gaan verslaan? Zijn er missies? Reden denk ik van ik kan niet echt warm lopen voor een game waar ik eigenlijk niet echt weet wat ik moet gaan doen.
Ja. Heel goed punt. Dit is mij ook volstrekt nog niet duidelijk. En,
toch? Ja, is toch raar? Dat is 2 maanden voor de release.
Ja, goed. Ja. We'll see.
Ja, we'll see inderdaad, ja. Inderdaad. Nou, laten we het daar maar bij houden gewoon. Even kijken. FIFA is een klein kindje. Nou is FIFA natuurlijk wel vaak een klein kindje in de pers ook. Met name gewoon de organisatie FIFA. Het gaat alleen maar om pegels. En daar lijken ze ook gewoon mee te flaneren ook als ze willen. De FIFA gaat zelf FIFA games maken. Dus EA Sports, natuurlijk, EA heeft de licentie niet gekocht. Want volgens EA hadden ze de kosten volgens mij voor de licentie vanuit de FIFA hadden ze dat verdubbeld. Dus ze vroegen in één keer in één jaar tijd het dubbele bedrag aan EA. Ten opzichte van het bestaande deal. Dus dat geeft wel aan wat voor geldwolf het zijn. Maar FIFA is in één keer heel optimistisch van ja, en wij gaan nu een game maken die moet gaan rivaliseren met EA Sports. Oké, nou ja, fucking hell. Veel succes. EA heeft zometeen een eigen serie. Dus niet meer FIFA, maar EA Sports FC. En die heeft intussen gewoon een licentiedeal gesloten van bijna 500 miljoen pond. 500 miljoen pond met de Premier League. En volgens mij is de FIFA ook tegenwoordig niet meer zo belangrijk als 10 jaar geleden. Dus volgens mij hebben ze echt grootheidswaanzin bij FIFA. En denk ze ook even een voetbalgame te gaan maken. Nou, volgens mij komt van een koude kermis thuis. Maar goed, ik ben echt heel erg benieuwd hoe dit gaat ontwikkelen. Ook al speel ik die games trouwens niet. Dus het is dan echt geen fuck boeien wat er gebeurt met die FIFA. Maar
ja, ik weet wel dat ik...
Zo'n opvallende uitspraak.
Nou ja, ik weet wel, ik heb front seat tickets met popcorn op de dag dat de eerste reviews van deze nieuwe FIFA game binnen.
Toch? Ik vind het echt hilarisch. Ja. Of je gewoon even aan maar we gaan zelf als een FIFA game bouwen. Ja. Oh, is goed joh. Doe dat gewoon eventjes. Iemand die zegt, nou we bouwen een soort nieuwe GTA. Ja. Okay.
Vraag ik aan hem hoe makkelijk dat is.
Ja, gaan we met Rissol het verder zetten zonder Hideo Kojima. Is leuk. Goed, minder interessant nieuws. Sea of Thieves, er is een deluxe edition. Er is een deluxe edition beschikbaar van Sea of Thieves.
Ook echt gewoon na dit FIFA nieuws een minder interessant
nog
nieuws
minder dan Sea of Thieves. Hè?
Weet toch een nare man eigenlijk, Niels. Is jou dat wel eens verteld?
Maar ik vind je wel, het was heel subtiel bedoeld, maar je hebt hem dus wel door. Tering, dat is gewoon
Nee. Rick. Ja, gaan we door. Ik luister, heel braaf.
You rap between the lines gewoon. Damn.
Ja.
En Seal is dus een deluxe edition. Niet heel boeiend overigens ook, want het gaat eigenlijk gewoon om een edition waar je volgens mij meer items krijgt, cosmetics hier en daar. Dus je betaalt in totaal $40 voor de game met de deluxe edition dan. Of de deluxe edition store pack voor $10 als je de game al hebt. Nou, ik denk dat heel veel mensen via de Game Pass spelen, dus ik ben benieuwd wie überhaupt zo'n Deluxe Edition gaat halen. Er zit voor mij die Scorching Black Phoenix figurehead in een sales. En ik denk niet dat iemand dat gaat kopen als je gewoon in de Game Pass de base game eerst gaat proberen. En volgens mij is het ook niet zo dat als je in de Game Pass CLT speelt, dat je dan alleen maar die Deluxe Edition store pack kan kopen. Want voor mij gaat het niet samen. Voor mij moet je de base game hebben en dan als ik de DLC of die extra editie kopen.
Ja, weet ik niet of dat geregeld is, maar het is gewoon een flirt deal, joh. Weet je, geldklopperij, je krijgt een skinnetje van iets erbij en je wel geteld 10.000 gold. Nou, dan moet je 5 minuten voor varen, heb je dat bij elkaar. Ja. Nee, dus dit, ik snap dat niet. Ik snap niet dat ze dit gedaan hebben. Ik vond die trailer overigens wel mooi, want dat gaf een beetje 2 minuten heel mooi indruk van de geschiedenis van Sea of Thieves. En wat het was versus wat het geworden is. En dat zag er wel impressive uit. Maar ja, de nut en de noodzaak van een deluxe
editie
is mij echt volstrekt onduidelijk.
Je was er vorige week niet bij, Rick. Ik had het vorige week nog over de Terran Talk die je had gemaakt met Genox, die voor het eerst op beeld was. En uiteraard onze hoofd Seal Thieves, DM Flamer. Wat waren nou, kan je heel kort even aanstippen wat daar de resultaten van waren van seizoen 9? Waren je nou wel hyped of niet?
Nee, nou ja, de titel van...
Kort,
ik had een uitgebreid artikel geschreven over seizoen 9 en we hadden een Tavern Talk opgenomen en de titel van mijn artikel was Tijd om het anker te laten droppen. Waarmee ik bedoelde van mijn boot gaat op de outpost gestationeerd worden. Ik vond dit ook nu seizoen 9 weer gewoon een ondermaatse update. Weer gewoon weer hetzelfde. Recycling van cosmetics. Ja, nieuwe voyages waarin we weer hetzelfde gaan doen. En eigenlijk alles wat ik zou willen. Zelf een fractie opstarten. Nieuwe gebieden, nieuwe taalteels zit er weer opnieuw niet in. Dus nee, voor mij is het even klaar. Ik bedoel, ik hou nog steeds van die game. Maar ik had hem al weinig gespeeld de afgelopen maanden. En ik ga dit seizoen... zie ik mezelf dit vrijwel niet spelen om de reden die ik net genoemd heb.
Wat nou een extra banner was volgens mij, ook dat het werd verwacht dat ze groot gingen uitpakken in verband met de 5-year anniversary, toch?
Ja, dat, kijk, daar misschien zat daar dus ook wel gewoon een deel van de teleurstelling. Want ja, die game bestaat 5 jaar, heeft 30 miljoen spelers. De laatste 2 updates waren niet denderend. Dus ik had in ieder geval zelf, onterecht dus, blijkt nu... het idee, er wordt iets opgespaard om het 5-jarige jubileum te vieren.
Ja.
Ja, en wat krijg je is gewoon een nieuw seizoen met content waar... Nee. Voor mij is het even goed zo. En ik wacht wel totdat er iets bij komt waar ik wel enthousiast van word. En tot die tijd vermaak ik me gewoon met andere games.
Alright. Ik haal eventjes een vraag erbij van Demas, die niet beantwoord gaat worden deze week. gaat over een andere geit, Sea of Thieves is de goat, en het gaat over een goat van Demas, Longbowing Simulator. We hadden het al voor de podcast erover dat Jeff elke keer weer op zoek is naar redenen om The Witcher 3 niet te gaan spelen. En ja hoor, hij heeft er gewoon weer eentje gevonden en gaat dit keer aan de gang met Longbowing Simulator. Van, oh ja, maar dat is zo inhoudelijk een veel betere game dan de fucking Witcher 3 te spelen. Dat is echt niet normaal. Dus wat is je persoonlijke mening over deze game? Vraagt hij aan Jeff. Nou, Jeff is er niet bij. Rick heeft gezegd van, nou, weet je wat, aangezien Jeff er vanavond niet is, weet het me niet meer dan reden dat wij een ongezouten mening geven erover. Ik heb de game gespeeld. Ik wil alleen maar verzoek doen aan Jeff. Pleur die game aan, gewoon de kant, links van je, rechts van je. Start de Witcher 3 op en ga nou eens een keer verder met dat verhaal. Make daddy proud.
Make daddy proud. Hashtag make daddy proud.
Ja. En om die reden ook tot nu toe zegt de Jeff gewoon van, ja, ik werk niet meer bij Xbox Nederland. Ik kan niet meer inloggen op de website. Maandagochtend kan ik het pand niet meer in. Mijn keycard is geblokkeerd. Ik heb HR gebeld. Die gaven aan dat mijn contract gewoon eenzijdig ontbonden is. We hadden laatst al gezegd met onze e-mail. Dat had Jeff ook niet meer in de gaten. Dat had hij ook niet meer geüpgrade of onderhouden. Dus het was gewoon Jeff even einde van de lijn. En Rick zegt heel erg terecht. Onze advocaten concluderen dat de verschillen in artistieke opvattingen onoverbrugbaar zijn gebleken. Het is wat het is. Dan laat er natuurlijk geen gras over groeien. Het beste punt voor Lambo Simulator ooit.
Fijn dat toch iemand hem opmerkt.
Ja, toch?
Dus, ja, ik heb er iets aan toe te voegen.
Inderdaad. Dus om die reden gaan we gewoon door met onze eigen reviews. Games die er wel toe doen. Eindelijk uitleg voor onze titel deze week. Nadat de perfecte remake is geboren. Ik geef heel graag het woord aan Renko over Resident Evil 4.
Ja, ik mag hem dus al een week spelen en ik mocht er niks over zeggen.
Ja.
En dat was moeilijk. Mm-hmm. Want je wilt gewoon vertellen dat die game gewoon echt super vet is. Met de remakes van 2 en 3 hebben we natuurlijk al gezien wat Capcom kan. Maar 2 en 3 waren natuurlijk ook games waar echt zat aan te verbeteren viel. En deel 4, in mijn beleving, was nog steeds gewoon heel goed speelbaar. Dat was gewoon echt een hele goede game. Qua controls, qua verhaal, qua actie, de mix ervan. Die zat zo goed in elkaar. Dus je vraagt je echt af van, oké, hoe gaan ze dit doen?
Ja, precies.
En aanvankelijk had ik helemaal niet eens zo'n hele goede klik met de remake. Het leek gewoon te veel op het origineel. De omgevingen zagen er wel wat anders uit. Maar in grote lijnen was het gewoon hetzelfde. Dus je had echt het gevoel van... Dit konden ze wel eens niet helemaal aangedurfd hebben. De combat was ook wat getweakt. Dus ik stierf meteen in het begin al 2 keer door gewoon een basic enemy. Dat ik denk van, waarom?
Ja.
Dus ik had echt iets van, dit weet ik niet. Maar uiteindelijk, ja, je gaat die game spelen. En je komt steeds verder en je komt er steeds meer achter van... Hey, maar dit is getweakt en dit is getweakt en dit hebben ze aangepast. Eigenlijk gewoon alles wat er in die game zat, wat ook maar iets beter kon, is beter gemaakt. De controls zijn aangepast. Het is moderner. Je hebt wat nieuwe trucjes waar je in het origineel met je mes... wel vijanden aan kon vallen. Maar je mes vooral gebruikte om kogels te besparen wanneer je kistjes sloopte om ammo en dat soort spullen te zoeken. Het is nu echt een lifesaver. Je kunt het gebruiken om aanvallen mee af te weren. Je kunt het gebruiken om vijanden te besluipen en ze dan stilletjes te vermoorden. Om maar te voorkomen dat je heel veel vijanden tegelijk op dezelfde plek hebt, waardoor gevechten echt uit de klauwen lopen. Het verhaal is grotendeels intact gebleven. Maar heeft ook enkele tweaks gehad. En dat merk je vooral door de manier waarop die game zichzelf... hoe de voortgang van de game erin zit. De wereld is logischer. Voorheen waren het vooral losse onderdelen die aan elkaar geplakt zaten.
Ja, precies. Ja.
Nu voelt het allemaal veel logischer. De volgorde van waarin je in bepaalde gebieden komt is logischer. De gebeurtenissen die zich daar afspelen. Ja, ik mocht niks spoilen over het verhaal en dergelijke. Dus dat zal ik ook niet doen. Maar je had in het origineel regelmatig punten dat je Ashley, de dochter van de president die je moest redden. Dat die in een valstrik liep of dat ze ontvoerd werd of weet ik veel.
Oh, een hulpeloos irritant meisje is dat, jongen, in de game.
Dat je echt denkt van, Jezus, alsjeblieft gewoon, sterf gewoon, dan kan ik naar huis. dat konden ze in de remake er natuurlijk niet helemaal uithalen. Want anders dan moeten ze de complete game gaan herschrijven. Maar het is wel allemaal wat chiquer opgelost. Het is niet meer dat ze nu als een of andere domschaap constant heel opzichtig... Ja, heel opzichtig in allerlei valstrikken loopt en zo. Maar je wordt nog wel gescheiden. En zo zijn er gewoon heel veel dingetjes gewoon echt wel verbeterd. En dat is gewoon ontzettend knap. De game was al heel goed. En ze hebben hem gewoon verbeterd.
Ja, de hele industrie is het met je eens, Renko. Ik zie overal, ik ga hem ook zeker kopen. Ik ga hem echt dit jaar spelen. Het is voor mij heel lang geleden, Resident Evil 4. Het was natuurlijk, destijds was het een revolutie in de gameplay ten opzichte van deel 3.
Zo, echt wel.
Omdat het in één keer zo'n camera had. Maar goed, als je nu gaat spelen, dan is die besturing natuurlijk drie keer kut. Want je gaat dan moeten stilstaan en dan pas kan je richten. Het is gewoon anno 2023 gewoon geen goede besturing. Dus dat hebben ze nu helemaal aangepast. Ja, nu ik die beelden zie en hoe mooi het eruit ziet. Het is zo bizar hoe goed het eruit ziet. Ik denk van nu is de tijd om die game weer te gaan spelen. Ja. En ik denk ook echt dat er een compleet nieuwe generatie gewoon kennis gaat maken met Resident Evil 4 überhaupt.
Ja.
Dus die remakes van Capcom zijn echt wel ook qua timing heel goed. Want er zijn gewoon heel veel mensen die gewoon die eerste deling hebben gespeeld. En nu zien wat Resident Evil 4 voor ons was in 2005.
Ja, en weet je, wat zo ongelooflijk knap is, ik ben zo'n freak, ik heb deze en de andere titels minimaal 4-5 keer uitgespeeld. Dus ik ken ze van voor naar achter, de originele games. Dus je weet exact wat er gaat gebeuren, je weet exact wat je moet gaan verwachten, en toch krijgen ze het voor elkaar om je te verrassen.
Ja, dat is vet.
En dat is echt, dat is zo knap. Hè? Nieuwkomers die gaan hier sowieso van genieten, want het zit echt gewoon heel vet in elkaar. Maar ook de veteranen, die gaan gewoon een nieuwe game tegemoet.
Ja, dat is echt heel knap. Als je gewoon de oude, inderdaad de veteranen weet mee te krijgen en dan nog een keer de nieuwe generatie. Dat is echt wel heel knap. Voor mij gaf IGN ook een 10. Je hebt een 10 gegeven aan deze game. De perfecte remake.
Ja, veel
eerste 10. Renko.
Ja. Ja, mijn allereerste inderdaad. Ik heb een poosje getwijfeld, maar nee, deze verdient het gewoon.
Ja, maar misschien wel de neiging om al die games überhaupt op te pakken. Resident Evil 4, maar ook nog eens een keer 7 en 8, natuurlijk nog steeds niet gespeeld trouwens. Ja. Wat wil je zeggen, Rick?
Nee, dat die character models er ontzettend goed uitzien. Ook, het is echt helemaal, logisch ook, het is een remake, maar echt helemaal volgens mij echt alles aangepakt. Van motion capture tot gewoon hele nieuwe omgevingen gebouwd, begrijp ik dus van jou, Renko.
Ja, nou ja, en die omgevingen, hè, de engine waar ze dat mee bouwen, die Resident Evil engine, ja, dat hebben we ook vaker gezegd, maar die is zo goed, jongens. Die laat het er allemaal zo mooi uitzien.
Ja, het ziet er heel
vet uit. Ik kan erop inhaken met de opmerking van Evil Terror. Die zegt, toch sta ik ervan te kijken hoeveel goede remakes en remasters de laatste tijd allemaal uitkomen. Ja. En ik vind ook wel dat Capcom heeft daar ook, die heeft het ook al ingeluid. Want die begon in één keer met de remakes en zo goed te maken. En toen kwam in één keer uit allerlei hoeken kwamen ook goede remakes van bijvoorbeeld Mafia 1. Vond ik een goede remake. Ja. Nou, laatst had ik inderdaad Metroid Prime die ik net niet zien op de camera. Dus ook, die bevalt ook heel erg goed. Ja, weet je. Ja, maar ook als je bedenkt dat deze games, Resident Evil 5 is 18 jaar oud. Of Resident Evil 4 is 18 jaar oud, jongens.
Ja.
Ik weet nog, Metroid Prime is ook 20 jaar oud. Tering.
Ik weet nog dat ik die game toen opgepikt heb uit school vandaan.
Echt, hè? Oh,
ja, serieus. Ja.
Dus ze zijn gewoon al 18 jaar verder dat die remake er komt. Maar ja, goed, ja. Als hij zo wordt uitgevoerd.
Wat mij betreft, hè, want inderdaad, Capcom die, nou ja, wat ik zeg, met deel 2 hebben ze toen een remake neergezet. Dat je echt denkt, holy fuck, joh. Ze hebben gewoon die game genomen, ze hebben de characters genomen en de hoofdlijnen van het verhaal. En de rest hebben ze weggetiefd en hebben ze gezegd van, ja, we gaan hem gewoon helemaal opnieuw maken.
Ja.
En alles, maar dan ook alles wat er anders moet, wat er beter moet, dat maken we ook beter. En nou ja, dat is wat je wil. En dan krijg je dus een oude game die eigenlijk gewoon compleet opnieuw gemaakt wordt. En als al de remakes op die manier gemaakt worden, ja, ja. Dan vind ik het prima, jongen. Dan laat mij dan nog maar 30, 40 oude games spelen.
Ja, toch? Maar... ja. Waar je ook gewoon met de liefde nog 40 euro voor neertelt of wat dan ook.
Ja hoor. De volle mappen, als ze zo goed zijn. Ja hoor.
Ja.
Echt.
Ja, dat is echt wel tof. Oké, we gaan van een remake gaan we door naar een andere game die nieuw is. Dat is helemaal een nieuwe editie. Dat is namelijk Wolong Fallen Dynasty. Daar wachten we eigenlijk al weken op. Het is een behoorlijk pittige game. Rick heeft zich daar helemaal in vastgebeten gewoon. Die is er vuistdiep ingegaan. Die is talloze keren verslagen. Heeft misschien wel meerdere controles er doorheen gejaagd. Maar toch zit hij hier om jullie te vertellen over de game en hoe goed hij is of slecht hij is. Aan jou het woord, Rick.
Ja, nee, het is een uitstekende samenvatting. Het dikke 40 uur inmiddels inzitten. En ik had iets over de helft ben, tussen de 60-70% of zo van de game. Veel met Dimas opgetrokken ook. Niet dat we heel veel samen gespeeld hebben. Wel een paar keer afgelopen avonden, maar gewoon een beetje zo parallel aan elkaar. En Wolong is gewoon een echte Souls-like actie-RPG. En... speelt zich af in de een beetje de Chinese stijl, een van de dynasties. Ik weet even niet meer hoeveel jaar. Ik dacht ergens 180 of iets dergelijks. En de Three Kingdoms staan centraal, want die, daar gaat het verhaal over. Daar hebben de demonen de Three Kingdoms overgenomen. En jij als Nameless One moet gaan zorgen dat die Three Kingdoms weer in handen van de goede komen. Ja. En dat doe je eigenlijk op een traditionele manier. Dus je hebt een level. In dat level heb je enemies. En die kun je eigenlijk vooral met melee combat en een aantal spells kun je die uitschakelen. En je werkt op die manier ieder level toe naar een soort van eindbaas. En soms heb je nog een midboss. Ja, en die zijn gewoon over het algemeen best wel pittig. En met name de eerste boss, nou, daar heb ik volgens mij 2 weken geleden het citaat van genoemd. Hè, die is in de game gezet om jou als gamer je zelfvertrouwen compleet te ontnemen. Ik weet niet meer precies hoe die ontwikkelaar dat nu exact gezegd had, maar daar kwam het ongeveer op neer. En als je eenmaal door die eerste boss bent, dan trekt die wereld een beetje open. Dan kun je verschillende gebieden langs gaan, verschillende acts. En iedere act bestaat dan uit een 4, 5, 6 gebieden. Allemaal met unieke bosses uit de Chinese geschiedenis. Soms zijn dat human bosses, soms zijn dat enorme draken, soms zijn dat andere tijgers, grote krokodillen, noem maar op. En ik moet zeggen, tot een uur of 30, 35 weet die game mij telkens weer te verrassen. Heeft enorme systemen om te upgraden. Heel veel wapens, met name gericht op melee combat. Ja, die je dan gaandeweg eigenlijk vrij speelt. Hè, of die je tegenkomt door middel van loot drops. Die wapens die kun je ook weer van allemaal elementen voorzien. Dus je kunt die wapens helemaal naar jouw eigen hand maken. Je kan ook over de verschillende elementen upgraden. Dat noemen ze dan de Virtue Phases of de Five Phases ook wel. En dat is best wel interessant tot een uur of 30, 35 spelen. En daarna komt een beetje de klatten in. Hè. Daar heb je alle wapens wel een keer gezien. Dan heb je ook wel vrijwel alles maximaal geüpgraded. Maar ja, dan moet je nog... zit je ongeveer op de helft van het spel. Deze game die wordt gedragen door de gameplay. Hè, dus dus fast-paced combat. Ontzettend onvergeeflijk. En heel erg gefocust. En dat is de kern. En dat is nou net het punt dat je als speler ook moet liggen. Dus echt gefocust op de deflect. Dus op de parry. Je wordt aangevallen. Eigenlijk ben je voortdurend bezig met ontwijken. En dan komt er een massive attack, zeg maar. En die moet je zien te deflecten. Hier zie je dat ook in beeld. Dan wordt hij rood. En dan is het bam. En dan is het een kwestie van actie-reactie. En ja, dat is wel echt een lekker moment als dat lukt, jongen. Want dan zie je echt een enorme damage bij je vijand ontstaan. De sounds zijn ontzettend lekker als het lukt. Hè. Je hoort echt alsof er een soort glazen deur brokkelt. Want dat wapen van jou, dat gaat rats, gaat zo zijn ruggengraat door of zijn hart door. Of wat het dan, afhankelijk van hoe de aanval is. En daar zit wel een beetje het component dat deze gameplay aantrekkelijk maakt. Dat gevoel van voldoening als het je lukt, zeg maar.
Ik vind dat er is een beschrijving bij jou gaande, Rick. Want jij bent in één keer begonnen met Elden Ring vorig jaar. En sindsdien, jongen, pak je dit soort games gewoon op.
Ik ben er niet goed in. Dus het is niet dat ik... ik heb veel podcasts geluisterd over deze game afgelopen week. En dan zijn er spelers waarvan ik weet, dat zijn echt van die Souls-veteranen. Bijvoorbeeld Kind of Funny heeft er een aantal. En die, ik ga ze ook niet allemaal opnoemen. Maar bazen waarvan zij zeggen, nou die zijn goed te doen, die kosten mij moeite. Hetzelfde een beetje als met Dimas, die is daar ook heel goed in. En dan doe ik daar toch een keer of 10, 20 over. Maar ik vind gewoon dat bouwen van je beeld en het zoeken naar gewoon de perfecte beeld om dan toch die baas aan te kunnen. Ja, dat, ik vind dat eigenlijk gewoon heel erg tof. En bij Wulong, je noemt net Elden Ring. Ik heb vorig jaar Steel Rising en Temesia gespeeld.
Ja, precies.
Allemaal in deze categorie. En ik vind het steeds leuker. Dus, en natuurlijk zijn er ook momenten dat het frustrerend is. Maar het is wel, je kan er beter in worden. Door ook gewoon te leren hoe zo'n game werkt. En dat merk ik ook in Wulong, zit daar gewoon een groeicurve in. En ik weet niet. Ik vind die gameplay gewoon ontzettend tof en uitdagend. En ik ben er ook nog lang niet klaar mee, weet je wel. Deze game gaat van mij een 8 krijgen. Ik ben al heel lang over deze game aan het praten. Dus ik ga nu ook wel naar een afronding toe. Maar mijn voornaamste punt van kritiek. Ik zou in Wulong iets meer keuzevrijheid willen hebben in hoe ik de game speel. Waar je in Elden Ring bijvoorbeeld je build helemaal zelf kunt kiezen, samenstellen. Ga ik voor close combat? Ga ik voor range combat? Wil ik meer een build gebaseerd op het gebruik van spells? Of ga ik voor die heavy melee aanvallen? In Wulong is het eigenlijk zo, de game draait om de deflect. En je hebt wel spells, maar dat heeft weinig tot geen impact. Je wordt voortdurend gedwongen, met name in de boss battles, om gewoon die close combat, hier zie je het ook weer, bam, hè, dus die deflect, die parry te doen. En dat vind ik jammer. Ik had daar gewoon graag meer keuzevrijheid in gehad.
Ja, oké, fair. Ja.
En, maar goed, laat ik daar even bij houden voor nu. Het is geen makkelijke game. Wie raad ik hem aan? Het zijn vooral de mensen die natuurlijk houden van een actie-RPG. Heb jij genoten van games als Nioh, Sekiro, dan is dit een game in dezelfde categorie, min of meer dezelfde moeilijkheidsgraad en dezelfde sfeer. Dus go for it. Ja. Echt wel een goede actie-RPG.
game is een soort van eindbazen versie van vroeger, dan had je de Dynasty Warriors. Weet je, dat al hebben gespeeld op PlayStation 2?
Ja, is van dezelfde ontwikkelaars. Hè? Dus deze game is door Team Ninja ontwikkeld. Er zit een Bloodborne producer zit ook in het team. En in hun portfolio zit onder andere Dynasty Warriors.
Ja, was vroeger wel echt gewoon... ook vooral omdat het ook tijdens de Three Kingdoms was, hè? Dynasty Warriors. Dat is ook 220 na Christus, zeg maar. Ja. En hoe heet het? Daar zie je ook dezelfde mythische figuren voorbij komen. Zo, alleen daar was alles gewoon zo... uitgekoud qua gameplay. Dat was echt gewoon, dat waren luie titels hoor. Dat was echt, één keer hadden ze gewoon het genre neergezet. En vervolgens hebben ze minimale upgrades gedaan en plukten ze gewoon een nieuw cijfer erop. Een soort van FIFA, zeg maar. Ja. En dat ging dat niet meer. Dit is echt wel, ziet er wel tof uit. En in de Game Pass, dus je kan gewoon proberen om te kijken of het iets voor je is.
Ja, je kan het gewoon checken. En weet je, het is een beetje wat jammer is, zeg maar, is dat die eerste bos zo moeilijk gemaakt is. Want daarna konden hele reeks bossen die...
Daar haken best wel wat mensen op af.
Ja, dus dat... ik snap die designkeuze niet. En sowieso zitten er forse difficulty spikes in. Er zit niet een soort van geleidelijke progressie in dat het steeds moeilijker wordt. Nee, ineens heb ik dan weer op baas 10, jongen, dat ik echt 40 keer bezig ben en denk van ja, dit is het dan, weet je wel. Ik kap met de game en dan... uiteindelijk in dat opgeluk. Ja.
Herkenbaar.
Ja, en dan vervolgens heb je daarna weer drie bosses, is het one hit, one kill. Ja. En dan denk ik van ja, daar zit iets, ik snap die keuze niet. Ik snap dat niet. Echt zonde. Dat is dan jammer. En dat is dus met name jammer omdat die eerste boss zo moeilijk is. Dus als je denkt, ja, ik wil hem gaan proberen, dan kom je wel die eerste bos tegen. En die hoort bij de 5, er zijn 40 bosses. En die hoort gewoon bij de 5 moeilijkste bossen. Het is niet de moeilijkste bos, denk ik. Maar hij hoort wel bij, in de top 5. En ja, dan ben je net een half uur bezig, man. Zo jammer. Ja. Zo jammer. Maar goed, er is een artikel op de website. Hoe versla je die eerste bos? En ik sta erachter dat als je dat leest en je doet dat, dan is die voor iedereen te doen. In, nou, laten we zeggen 2 uur tijd.
Ja, lekker. Leuk. We hebben nog 2 vragen door even rap doorheen. Ook omdat ik denk dat we niet heel veel over te zeggen hebben. Martin Spire vraagt: Fortnite krijgt een eigen Unreal tool voor het maken van mods. Naast de al bestaande in-game editor, van welke game met de Unreal Engine zouden jullie mods willen zien? En is er een toekomst voor? Is er een toekomst voor? Of spit het toch te vaak een community? Ik heb al jaren niks meer met mods, eerlijk gezegd. Alleen op de PC met The Witcher 3 bijvoorbeeld en andere games. Ik weet niet, het komt natuurlijk steeds meer vaker voor op de Xbox nu. Het nadeel inderdaad van mods is dat als het toepast, dan kan je niet meer meedoen met de algemene servers. Dus dan als het een online game betreft, dan krijg je inderdaad gesplitste communities, als het ware. Ik denk wel dat mensen heel erg creatief zijn. Dus als ze met zo'n in-game editor aan de gang kunnen gaan en ze krijgen heel veel tools naar zich toegeworpen. Daar kijk ik naar de community van Skyrim. Dat is bizar. Die maken gewoon heel Oblivion na in Skyrim. Die geven al een vrije tijd op om prachtige mods te maken. Dus daar zou ik meer in de toekomst voor zien. Dat je echt als ontwikkelaar zijnde toch een soort van tools geeft in een zandbak. Van nou, maak maar iets voor de game en laten we er samen uitkomen in plaats van dit is onze property. Dus dat zou ik wel willen zien. Kunnen jullie erin staan?
Ja, ik heb daar niet echt een mening over. Ik speel het nooit. Ik kan het ook niet. Ik zie dat mensen er plezier van hebben. Nou ja, als je die optie hebt, prima. Maar ik begrijp het punt wel van versnippering van communities.
Ja.
Dus daar zit wel een risico. Maar ik heb daar niet echt een mening over. Maar...
Ja, Renko?
Ja, weet je, mensen die het leuk vinden, laat ze lekker modden. Maar van mij hoeft het niet.
Nee.
Al moet ik zeggen, komen er wel echt hele vette dingen voorbij op internet. Dat je denkt van... Oh, oké, dat is wel gaaf.
Ja, dat is wel gaaf, ja.
Maar vaak werkt het ook net niet. Of het is gewoon volslagen idioot. En dan denk ik, ja, dat hoef ik niet in mijn game.
Precies. Disney Speedstorm, ook een vraag van Martin Spire. Komt in april uit, wordt volgens mij daarna nog free-to-play. Gaat het de Mario Kart killer worden van de Xbox en PlayStation? Nou, volgens mij komt er gewoon nooit een Mario Kart killer. Het is gewoon een game van zijn eigen league. Ik hoor een Renko die zegt van, ben ik er helemaal niet mee eens?
Nee, juist wel. Juist wel. Je zegt eigen gewoon precies wat ik ook al dacht. Ja, weet je, een Mario Kart killer, forget about it. Ja, als je zulke soort games wilt maken, dan moet je niet gaan, dan moet je niet als doel stellen van, oh, we gaan nou Mario Kart verslaan. Dat gaat je niet lukken.
Ja.
Nou, je moet gewoon, ja, je moet gewoon zorgen dat je een game hebt die leuk is om te spelen, waar unieke dingen in zitten.
Ja.
Of het moet gewoon een regelrechte clone worden.
Ja. Maar, ja, ik denk, ja. Als iemand mee aan de gang kan, is het natuurlijk wel Disney. Disney kan misschien wel de beste poging wagen, omdat het ook heel veel eigen werelden kan maken. Het heeft heel veel franchises, heel veel characters die heel erg herkenbaar zijn. Precies. Iedereen net als dat Nintendo dat heeft. Ja. Dus wat dat betreft, Disney is wel de aangewezen persoon om dan misschien aan de strijd aan te gaan met Mario Kart. Ik zie de beelden, ik vind het fantastisch. Ik vind het heel mooi uitzien, dus ik ga zeker proberen om ook de game te gaan spelen. Hm. Ik zag al voorbij komen in ons kanaal op Discord van, ja, maar waarom dan eerst een betaalde beta, daarna komt er een free-to-play titel. Ja, dat is met Disney Dreamlight Valley natuurlijk ook zo. Dan krijg je een Founders Pack. Daar was Fortnite inderdaad eerst in het eerste stadium ook al betaald, en nu free-to-play. Ja. Dus,
aan de andere kant, mensen betalen ook €20 extra om 4 dagen eerder met de game aan de slag. Dus ja,
onder andere, ja. Ja. Nee, maar als ik dit zo zie, die beelden die
het, nu bijkomen. Het ziet er wel heel tof uit, ja, zeker. Het ziet er
super vet uit in de Pirates of the Caribbean wereld. Ja. Ja, ik denk inderdaad, als iemand het gaat doen, dan gaat Disney het doen. En weet je, we spreken dan in termen van verslaan. Het zou gewoon leuk zijn als het überhaupt een alternatief op de markt is. Waar we lekker mee kunnen racen, want Mario Kart 8 is nu voor ons al jaren op de markt. En Nintendo is alleen nog maar aan het cashen op de titel wat betreft een deluxe pass met meer circuits en remakes van oude circuits van de oude consoles. Ja. Dus die komt nog lang niet met Mario Kart 9, lijkt wel. Dus dat is alleen maar het uitmelken. Dus dan is zo'n titel als deze, denk ik wel, welkom.
Ja.
Ja.
Alright, nog eens wat toe te voegen, anders gaan we door naar de laatste rubriek en die jassen er ook helemaal doorheen.
Ga maar door.
Oké, dan gaan we nu door naar wat we zelf hebben gespeeld. Nou, Renko, kunnen we bij jou wel invullen of heb je nog meer gespeeld?
Ik heb nog wel wat meer gespeeld dan alleen Resident Evil. Ik heb namelijk ook nog de Spacer's Choice Edition van The Outer Worlds gespeeld. Oh, ja. Daar zou ik ook een review over schrijven. Nou, daar kan ik eigenlijk vrij kort over zijn. Lees de review die Rick een aantal jaar geleden geschreven heeft. Daar sluit ik me op zich bij aan. En voor wat betreft de Spacer's Choice Edition, ja, weet je, die biedt gewoon te weinig om de volle map voor te geven. De game zit goed in elkaar, maar die editie zelf, denk ik, slaat nergens op.
Ja, ja. Ja, alles in één, hè. Base game, DLC's en dan opnieuw €60 vragen met een beetje lichte upgrades. Ja. Ik dacht al van, het is wel een beetje gewaagd van Private Division.
Nou, en zeker ook omdat die game gewoon in Game Pass zit, het origineel. En als je een boost wilt naar 60 fps, ja, weet je, dan hoef je hem alleen maar op je series console te spelen. En heb je dat ook. En voor de rest, ze zijn wat met licht bezig geweest. Het oogt een beetje warmer qua kleuren, maar ja, voor de rest denk ik, jongens, nee.
Ja, maar ook in een wereld waar elke ontwikkelaar zo'n patch gewoon gratis geeft. Dus dat is ook een beetje een soort van...
Dus het is wat een lullige editie. De game is niet slecht, zeker niet.
Nee, ik heb wel genoten van de game.
Maar deze editie... overbodig. Okay.
Duidelijk. Nog andere games?
Nee, eigenlijk niet.
Nou, dan gaan we door naar Rick.
Ja, bijna alles al besproken. Gewoon terloops. Maar
Wolong.
Ik ben begonnen met Vampire Survivors. Beetje spuit elf hier, die dacht ook na een half jaar, laat ik die ook eens oppakken. Maar verslaafd spelletje, man.
Oh, dus dat was met een reden populair, of wat?
Ja, joh. Ja, nee, dat hele kanaal, dat is natuurlijk maandenlang echt wel geweest in onze Discord. En gewoon geen tijd voor gehad. En nu dacht ik, nou, weet je, ik start hem gewoon even op. Ik wilde ook even iets naast Wolong doen. En ik had geen andere review in het vooruitzicht. Ik denk, nou, dan ga ik deze oppakken. Hogwarts Legacy wil ik niet naast Wolong doen. Maar leuke game, man. Lekker voor 5-10 minuten. En nu duren de waves iets langer, een kwartiertje. Maar perfect voor tussendoor. Iedereen aanraden. Superleuke game.
Ja, van volgende week aan de gang met Hogwarts Legacy, jongen.
Ik ben begonnen met Destiny 2. Ik had de nieuwe
DLC. In termen van spuitelf is het wel de grootste spuitelf.
Ja. Nou ja, die nieuwe DLC is natuurlijk sinds een week uit. En Evil die was hem aan het spelen. En zei, kom, gaan we samen doen. Dus die heeft mij aan de game deels meegeholpen. En van het verhaal en zo en de lore snap ik helemaal geen zak natuurlijk na 10 jaar. Niet in deze game. Maar de gameplay is wel lekker. Ja, het is gewoon een lekkere shooter. Dus is gezellig.
Oké, nou goed. Ja, ik heb datzelfde gehad met Destiny 2. Dan probeer ik het weer, denk ik, van waar moet ik beginnen? Wat zijn de quests die ik moet gaan doen? Wat wordt er van mij verwacht? Waar moet ik zijn om überhaupt die quest te halen, weet je wel? En dan ben ik gewoon overwhelmed, dat ik ermee kap ook weer, want ik snap er geen kut van. En dan later komt er wel weer DLC uit, denk ik van, ja, het ziet er wel weer vet uit, gaan we weer beginnen. Ik krijg hetzelfde probleem, ga je weer aan de kant gooien. Denk van, nou. En het is inderdaad gewoon een game die leuker is als je gewoon met z'n 3 of 4 speelt, met z'n 2 inderdaad. Dus wat dat betreft werkt het dan wel weer goed. Nog andere games? Monsieur Rick?
Nee, dat was het wel. Ja,
je hebt een eigen emote, hè, trouwens, in Fortnite, zag ik. Een nieuwe seizoen is uit van Fortnite. Even de shit emote.
Ja, nee, al die kleine games ga ik nu niet opnoemen. Maar er is een piratenskin, toch? Dat bedoel je of niet?
Nee, een chef emote. Die heet ook echt letterlijk Chef Special. En ik moest gelijk aan jou denken. Ja, in Fortnite.
Oh, die hebben we nog niet gezien. Oh,
op pagina 4 of 5 of 6 of zo kan je in één keer zo'n emote met 2 van die messen. Ook echt een chef, zeg maar. Iemand die ook echt sushi maakt en zo.
In de Battle Pass,
dit is, man. Dit is gewoon de Chef Special. Ja.
Nou ja, dan gaan we die even vrijspelen natuurlijk.
Ja, dat is echt wel leuk. Dan heeft hij gewoon zo'n Chef Special emote. Nice. Dat is wel tof. Met een lekker dansje erbij. Ja. Dat is wel erg leuk.
Oké, okay, nou
goed. Daar we nog zelf op gespeeld deze week. Ik heb GTA Online opgepakt samen met de Falcon. Er is een nieuwe update vanuit. De drugsmissies. En het blijft toch leuk om te spelen GTA Online. Ik weet niet wat het is, maar het zijn altijd een beetje vlagen wat dat betreft. Blijft mooi om te zien. De game blijft soepeltjes werken. Leuk om met z'n tweeën te doen op gewoon een eigen server in plaats van met de idioten overal. En gewoon goed. Gewoon lekker om te pakken weer even te spelen. Gewoon misschien wel aan de kant te gooien. Maar tot nu toe bevalt het alweer. Rocket League uiteraard, een paar potjes en Fortnite gespeeld. En ik heb Opus, Echoes of nog wat opgepakt, die ene indie. En daar kwam ik eerst niet in, ik dacht van, is dit voor een vaag verhaal? Maar het is een lore-rijke game. En als je er eenmaal in zit en een beetje tempo oppakt, dan denk je van, oh ja, het is wel leuk om te spelen. Dus misschien dat ik nu af ga maken, dat ik naar Japan ga maandag. Dit is tevens mijn laatste podcast, denk ik, in 3 maanden tijd, jongens.
Ja.
2,5 maand, niks meer van mij, denk ik, want het is niet te doen om in Japan, waar het 7 uur later is, zo meteen aan te gaan schuiven. Staan om bij de podcast te zijn. Dus het wordt even 2,5 maand radiostilte van mijn kant. Ik zal wel heel trouw alle streams bekijken. En ook mijn backlog wordt alleen maar groter, want ook ik ga ook niet gamen in die maanden, want daar is geen tijd voor, er zijn ook geen faciliteiten voor. Via de cloud is het niet te doen. En als ik terugkom zo meteen in juni, dan kan ik gelijk weer aan de gang. Dan ga ik de Xbox weer lenen, Rick. Laat hem alweer klaar staan.
Ja, nee, het is helemaal goed, joh.
En dus dan kan ik weer verder met alle games. Dus tot zover, heren. Bedankt, luisteraars, voor het luisteren naar deze podcast. Dank, kijkers, voor het meekijken op deze vrijdagavond. Met deze podcast, vodcast eigenlijk. En dan krijgen we natuurlijk altijd weer een achievement voor. Medepresentatoren dank. En een hele fijne week. Tot voor mij tot over 2,5 maand. Maar voor jullie tot volgende week.
Later. Yo, later.
Later.